Goedemorgen allemaal. Welkom allemaal in deze avondmaalsdienst. Eventuele gasten, ook welkom uiteraard. En ook degene die later thuis meeluisteren. Het is vakantietijd, ondanks dat ziet het er goed voluit, dus daar zijn we weer blij mee. Welkom uiteraard ook aan Ariane die voor zal gaan en aan Hans Kok die ons weer begeleidt. En we hebben al genoten van zijn spel. De collectes. De eerste collecte is voor deze samenkomst de kosten. En de tweede collecte hoop voor Albanië. De bloemen gaan naar Djoeke van der Wel, die is een tijdje terug gevallen en gaat binnenkort verhuizen of zit in de verhuizing dus als bemoediging en ondersteuning. En ik neem aan dat je ze zelf meeneemt. Ja, als iemand zegt wil ze graag brengen, mag dat natuurlijk ook. Hè? Dan loop je gezellig mee met Djoeke. Er ligt een kaart voor Wim Neerhof, die in het ziekenhuis is verdaagd, heb je kunnen lezen in de zondagsbrief. Het hart gaat niet helemaal zoals het hoort te gaan. En ik heb gisteravond van Rie Broekman begrepen dat er wellicht gekeken wordt naar een pacemaker. En dat er maandag wat uitsluitsel over zou komen. Wilt u hem ook gedenken in uw gebeden van de week? Het gebedsteam bestaat uit Jaap Strijbis en Deborah van den Berg vandaag. En als u altijd al gedroomd hebt om een keer naar Leiden te gaan. Gezellig met een aantal mensen. Dat kan op 20 september. U kunt zich opgeven bij Nel van Buren. Dat was het, geloof ik. Ik wens u een fijne en gezegende dienst. Ja, er ligt een kaart. Ik zei toch dat het een kaart lag? Oh, de kaars. De kaars wordt ook aangestoken, maar ik weet echt niet door wie. Door Maya Buining. Dat ben ik nou helemaal vergeten, op te schrijven. Toch mijn werk beter moeten doen. Dankjewel, Maya. Dan kunnen we nu echt beginnen. Fijne en gezegende dienst toegewenst.
Oh, Goedemorgen, lieve gemeente. Fijn om in uw midden weer te zijn. Laten we ons in een stil moment richten op onze God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere. Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dienst vervolgen met het zingen van Psalm 119, de versen 1, 2 en 17. Woorden die we zo zingen. Mijn hart gaat uit naar wat gij mij gebiedt. Altoos en immer zal ik dat bewaren. En laten we zo die psalm 119, dat is een psalm die eigenlijk Gods wet bezingt. En laten we zo ook met een open hart naar Gods richtlijnen luisteren. Ik lees u voor vanuit Deuteronomium 5. En daar zegt de Heere God, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet onnodig gebruiken, Want de Heere houdt niet voor onschuldig wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbat in acht, om die te heiligen zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God u geboden heeft. Om die te leren en om ze te doen in het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen. Opdat u de Heere uw God vreest, door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen, u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u op de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. En u moet ze als een teken op uw hand binden. En ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Tot hiertoe. Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, deze morgen komen we bij u. Heer, en als we zo uw richtlijnen lezen, als we uw richtlijnen horen, Heer, dan beseffen we dat we al uw richtlijnen gebroken hebben. Geen daarvan hebben we kunnen onderhouden. Heer, we bidden, vergeef ons. Herstel ons. Op grond van het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, geef dat we onze harten op u volledig mogen richten, ook in deze dienst. Heer, leid ons in het spreken, in het luisteren. Heer, dat we uw woorden zullen horen, maar die ook in de praktijk zullen brengen. Dat we iets van uw liefde ook aan de mensen om ons heen mogen laten zien. Vul ons met uw Heilige Geest. Heer, en geef dat alles wat we deze dienst doen en ieder die hier een taak in deze dienst heeft, Heer, dat alles mag zijn tot eer en glorie van uw grote naam. U bent onze God. De God die geneest, de God die vergeeft, de God die bevrijdt. We prijzen u om uw trouw. We prijzen u om uw liefde. We eren en we aanbidden u. We verhogen u in Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar zingen opwekking 237. Jezus, wij verhogen u. Volgens mij zijn er niet heel veel kinderen, maar de kinderen die er zijn, wil ik vragen om naar voren te komen. Ik heb Pim gezien, Jesse, Job, Joella, komen jullie er ook even bij? Wie van jullie kan er tegen kietelen? Nee, hè? En Pim, kan jij tegen kietelen? Als ik zo even in jouw buik lig, ga je dan lachen?
Eigenlijk wel.
Eigenlijk kan jij er wel tegen. Oh, dat is wel heel knap hoor. Ik ga jullie een klein geheimje vertellen. Ik kan er namelijk niet tegen. Ik hoop niet dat de grote mensen het gehoord hebben. Maar ik kan er niet zo goed tegen. Oh, oeps, jullie zijn mijn eigen kinderen. Fijn. Hebben jullie ook even niet gehoord, ja?
Ik wel.
Ja, jij wel, hè? Hey, en als jullie nou gekieteld worden, wat doen jullie dan?
Lachen.
Lachen, oké. En als het dan doorgaat, wat gebeurt er dan? Zeg je dan van, nou, lekker, ga nog maar even door?
Nee.
Nee, hè? Nee, dan ga je, zeg je?
Stoppen.
Stoppen. En als het nou niet stopt, wat ga je dan doen?
Verder lachen.
Verder lachen? Nou, volgens mij gaan jullie je ook een beetje verzetten. Of niet? Ja, en is dat dan, doen jullie dat altijd op de eerlijke manier? Wees eens even eerlijk.
Ja.
Ja, of ga je ook een beetje duwen, trekken, slaan, bijten, knijpen?
Nee.
Nou, volgens mij wel. Hey, en nu vraagt de Heer Jezus van ons dat wij altijd eerlijk zijn, ook als we vechten. De Heer Jezus zegt van je moet de geestelijke wapens aantrekken. En nou hebben we hier een plaatje. En ik pak even mijn presenten, want het is een mooi lampje. En daar staat eigenlijk een soldaat en die heeft allerlei dingen heeft hij aan. En wat is dat? Dat is een schild. En dat is het schild van het geloof. En dat schild dat wil ons beschermen tegen dingen die niet goed zijn. En wat is dat?
Dat is een masker.
Een masker? Het lijkt een beetje op een masker. Het is een helm. Ja. En de Bijbel zegt, de helm van de redding die moeten we opzetten. Zodat we weten, we horen bij de Heer Jezus. En dan worden je gedachten beschermd. Als je elke keer maar weer bedenkt, oh ja, ik hoor bij de Heer Jezus. En wat hebben we nog meer? Een harnas. Ja. Borstpanzer. Ja, ik hoor het ze zeggen. En het borstpanzer, dat is van de gerechtigheid. Het is een beetje een moeilijk woord. Maar de Heer Jezus zegt, dat helpt je om het goede te doen. Dat je niet de verkeerde dingen gaat doen, maar het goede. Nou, deze is misschien een beetje lastig, maar dat is de gordel. Het is de gordel van de waarheid. En de Heer Jezus die wil dat we altijd eerlijk zijn. En ja, ik heb een riem om. En dan kan je zeggen van nou, dat helpt mij om te bedenken. Oh ja, ik moet altijd eerlijk zijn. Altijd de waarheid vertellen. En dat. De schoenen. De schoenen die zeggen van, moeten bereid zijn om de blijde boodschap aan andere mensen te vertellen. En dan hebben we nog iets wat moeilijker, het zwaard. Het zwaard van de geest, nee, en dat is het woord van God. En de Bijbel zegt, dat zijn de wapens die je moet gebruiken in de strijd. En daar hebben we ook een lied van. En dat lied gaan we luisteren. Lied over het leger.
We zijn het leger van de omgekeerde wereld. Want weet je, wij doen geen mensen pijn. Wij vechten niet met messen of geweren. Maar weet je wat onze wapens zijn? Liefde, blijdschap, vrede. Ja, daar gaan wij voor. En de boodschap dat God van je houdt, die geven wij aan iedereen door. wij zijn het leger van de omgekeerde wereld. Want weet je, wij doen geen mensen pijn. Wij vechten niet met messen of geweren. Maar weet je wat onze wapens zijn? Liefde, blijdschap, vrede. Ja, daar gaan wij voor. En de boodschap dat God van je houdt, die geven wij aan iedereen door. Wij zijn het leger van de omgekeerde wereld. Want weet je, wij doen geen mensen bij mij. Wij vechten niet met messen of geweren. Maar weet je wat onze wapens zijn? Liefde, blijdschap, vrede. Ja, daar gaan wij voor. En de boodschap dat God van je houdt, die geven wij aan iedereen door.
Vrede, ja, daar gaan wij voor. Dat zijn de wapens waar wij mee mogen strijden. Maar dat is niet altijd makkelijk, hè? Altijd maar liefde zijn, liefde doen, de vrede te zoeken, om blij te zijn. En wij gaan straks luisteren naar de geschiedenis van Nehemia. En Nehemia die kreeg ook te maken met strijd en met tegenstand. En we gaan kijken in deze dienst wat we van Nehemia kunnen leren. Want Nehemia, die zegt, ik vecht niet met messen of met geweren. Maar ik vecht met die wapenrusting van God. Met liefde, met blijdschap en met vrede. En dat mogen we van Nehemia leren. Ga maar weer naar je plekje toe. De schriftlezing die komt uit Nehemia 4.
Samaritanen proberen de bouw te beletten. Het gebeurde toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria, wat doen die zwakke Joden? Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia de Ammoniet stond naast hem en zei, ook al bouwen ze, als er slechts een vos opklimt, maakt hij een bres in hun stenen muur. Hoor onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn, en doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als buiten in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid niet en laat hun zonde niet uitgewist worden van voor uw aangezicht, want ze hebben u getergd tegenover de bouwers. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd was. Want het hart van God was erop gericht om te werken. Het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde. En dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht, vanwege hen. Toen zei Juda, de kracht van de lastdragers schiet tekort en er is veel puin. We zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. Onze tegenstanders zeiden, zij zullen het niet te weten komen en het niet zien, tot wij in hun midden gekomen zijn en hen doodgeslagen hebben. Zo zullen we het werk laten ophouden. Het gebeurde toen de Joden die bij hen wonen ons wel 10 maal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen, jullie moeten naar ons terugkeren. Dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur bij de open plekken. Ik stelde het volk op, ingedeeld naar hun geslachten, met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. Ik zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk, wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende heren en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna gebeurde het, toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend was geworden en God hun plan verijdeld had, dat wij allen terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk. Vanaf die dag was het zo dat de ene helft van mijn knechten met het werk meedeed en de andere helft van hen de speren, de schilden, de bogen en de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden achter heel het huis van Juda. Zij die aan de muur bouwden, zij die de lasten droegen en zij die ze opladen, deden met één hand het werk en de andere hand hield de werpspies vast. De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gegord, terwijl zij aan het bouwen waren, maar de bazuinblazer bleef bij mij. Ik zei tegen de edelen, de machthebbers en het overige volk, het werk is veel en uitgebreid. Wij staan verspreid over de muur, de een ver van de ander. Op de plaats waar u het bazuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. Zo deden wij het werk. De helft van hen hield de speren vast, van het aanbreken van de dageraad tot het opkomen van de sterren. Ook zei ik in die tijd tegen het volk, ieder moet met zijn knecht binnen Jeruzalem overnachten, zodat zij voor ons 's nachts wacht en overdag werkploeg zijn. Nog ik, nog mijn broers, nog mijn knechten, nog de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit. Ieder had zijn werpspies en water. Tot zover.
Dankjewel. Deel 4 van de prekenserie, waarin we het eerste deel hebben gezien dat de Heere Jezus Christus de hoeksteen is, alles draait om hem. In het tweede deel zijn we gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten die ons bekend maken met het verlossende werk van de Heere Jezus. En de vorige keer hebben we ook mogen zien dat we in de bouw van een geestelijk huis ook allemaal gebruikt mogen worden, allemaal een levend steentje mogen zijn in de bouw van een geestelijk huis. En vandaag gaat het over de bouw voltooien. We hebben gehoord van Nehemia. Nehemia, hij was een belangrijke ambtenaar in dienst van de koning van Perzië. Hij was daar schenker van de koning. En de koning die had altijd vertrouwen in de schenker, want het was die schenker die hem ook de gifbeker kon overhandigen. Nehemia had een hele belangrijke positie, maar hij hoorde van de situatie in Israël, de situatie in Jeruzalem van de teruggekeerde ballingen. En Nehemia, die zelf een Jood was, verlangde terug naar Jeruzalem. En na intensief gebed krijgt hij toestemming om te gaan. En hij gaat naar Jeruzalem om daar te bouwen. En tijdens het eerste deel hebben we gezien hoe Ezra met hulp van Zerubabel de tempel herbouwde. De eerste tempel die Salomo had gebouwd, die was verwoest. En Ezra en Zerubabel gingen die tempel herbouwen. En Nehemia die heeft een andere roeping gekregen. Hij mag de muren van Jeruzalem herbouwen. En op het eerste gezicht lijkt dat weinig geestelijke waarde te hebben. Het is meer praktisch, de muren van de stad herbouwen. Maar het zijn wel die stadsmuren die de stad beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Die dus ook de tempel beschermen tegen aanvallen die er van buitenaf komen. Zodat die tempel niet opnieuw verwoest zal worden. Nehemia weet zich geroepen om de muren te herbouwen. En als je nu in Jeruzalem bent, dan zie je nog steeds de stadsmuren staan die in het Ottomaanse Rijk gebouwd zijn op de fundamenten van Nehemia's muur. En als Nehemia dan die muren gaat herbouwen, dan gaat hij eerst uit op inspectie. Hij gaat eerst kijken van ja, waar zijn de bressen in de muren geslagen? Wat staat er nog en wat is er allemaal verwoest? Wat moet er gebeuren? Dan gaat hij het volk enthousiasmeren en het volk is bereid om met hem de muren te gaan herbouwen. De gaten te dichten en daar waar de muur helemaal verwoest is, te herbouwen. Nehemia stuit ook op tegenstand. Sambalat en Tobia. Ze bespotten hem. Ze halen zijn naam door het slijk. Uiteindelijk klagen ze hem ook aan bij de koning in Perzië. Van nou, die Nehemia, misschien wil hij wel een coup plegen. Hij wil zelf koning worden. En ze bereiden zich voor om uiteindelijk om die muren neer te halen. Om bressen te slaan. En er zijn zelfs doodsbedreigingen. Tegenstand. Geestelijke strijd, herkennen we dat? Als gemeente. Als je soms te maken hebt met tegenstand, tegenwerking. Mensen die tegen je lijken te zijn. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke machten en krachten, schrijft Paulus in Efeze 6 vers 12. Tegenstand, tegenwerking, enthousiast begonnen, misschien wel in je eigen leven. En dan zijn er mensen die je bespotten. Geloof jij nu nog werkelijk in een God die de hemel en de aarde gemaakt heeft? Onder welke steen heb jij gelegen? Heb je niet gehoord van een evolutietheorie? Theorie waar je overigens ook geloof voor moet hebben om daarin te geloven. Bespotting. Kleineren. Geloof jij nog werkelijk in God? Kom op zeg, we weten in onze tijd toch wel beter. Achterstellen, pesterijen, treiterijen, het komt voor, ook in onze tijd. Of misschien wel die tegenstand vanuit je eigen hart. Als je diep van binnen kijkt, dat je weet, ja, ik heb die twijfel toegelaten. Heere God, waar bent u nou? Ik bid en ik bid, maar de hemel lijkt van koper. Geen gebed dringt er doorheen. Heere God, hoe kan het nou? Die mensen die zich niets van u aantrekken. Hen gaat het voor de wind. Het gaat goed met hen. 3 keer in een jaar op vakantie. En als ik dan kijk in mijn eigen leven. Elke maand weer de moeite om de touwtjes aan elkaar te knopen. Ziekte. Pijn. Strijd in mijn gezin. Mijn familie. Heere God, is het dan allemaal wel waar? Heere God, waar bent u dan? Het is de strijd die ook Asaf voerde. In Psalm 73. Waar hij tegen de Heere God zegt, Heere God, de goddeloze gaat het voor de wind. Maar wat hebben de rechtvaardigen, wat hebben ze het moeilijk. De Heere heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Strijd. Geestelijke strijd. De Bijbel beschrijft het als een realiteit. Zo. Geestelijke strijd. En toen ik voor het eerst daarvan iets meekreeg, ook in mijn eigen leven, en ik niet meer wist hoe het verder moest, ik me afvroeg, Heere God, wat gebeurt er nou? Mensen me zeiden van ja, dat is die geestelijke strijd. Dat denk ik, nou, vind ik wel een beetje zweverig. Ik ben de Bijbel erop gaan naslaan. En ik ontdekte dat de Bijbel er vol mee staat. Het begint al in Genesis 3, waar de Satan Adam en Eva verleidt met listige leugentjes, kleine verdraaiingen en hen zo ten val brengt. En hij deed het niet alleen bij Adam en Eva, ook bij Jezus in de woestijn, bij de verzoeking. Staat er niet geschreven dat? En Jezus, hij pakte het zwaard van de geest, namelijk het woord van God. En hij zei, nee, er staat geschreven. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En elke keer weer versloeg Jezus hem met het woord van God. Geestelijke strijd. Je komt het tegen bij Job. Job die zoveel ellende over zich heen kijkt. En dan in het eerste hoofdstuk krijg je zo'n hemels doorkijkje. Waar Satan bij de Heere God komt. En de Heere God zegt, heb je mijn dienaar Job gezien? Niemand is er zo rechtvaardig als hij. Nou zegt Satan, ik kan hem wel ten val brengen. En hij krijgt de ruimte, maar de Heere God stelt ook de grens. Tast zijn leven niet aan. Paulus heeft ermee te maken. 2 Korinthe 12 vers 7. Zegt hij, mij is gegeven een doorn in mijn vlees. En velen hebben gespeculeerd, zou hij slechte ogen hebben, aangezien hij met grote letters schrijft? Of had hij misschien pijn in zijn rug door alle martelingen die hij had doorstaan? Maar Paulus schrijft zelf, mij is gegeven een doorn in mijn vlees, namelijk een engel van Satan die mij met vuisten slaat. Een demon. En hoe zich dat precies geuit heeft, dat weten we niet. Laten we er niet over speculeren. Maar het was een zware strijd. En tot 3 keer toe bidt hij dat deze demon zal verdwijnen. Maar dan zegt de Heere God, mijn genade is voor jou genoeg. Mijn genade is genoeg voor jou. Is het ook genoeg voor ons? Of denk aan koning Saul. Een boze geest die hem woedeaanvallen bezorgt. En dan moet David komen en David die speelt op de harp. En dan kalmeert hij over wat muziek kan doen in een geestelijk leven. En later als hij in plaats van de levende God te raadplegen naar een vrouw gaat die geesten van doden bezweert in Endor. En hij daar een geestverschijning ziet. Maar de doden zijn veilig in Gods hand. En hij denkt dat het Samuel is. Maar als de doden veilig zijn in Gods hand. En we weten dat er slechts 1 uit de dood is teruggekeerd. Namelijk de Heere Jezus. Dan kan je afvragen, wat was dit voor een geestverschijning? Die alleen maar negatief spreekt. Oordeel. En koning Saul die wordt zo bang dat hij zichzelf het leven beneemt. Of dan weer in het Nieuwe Testament. Die man in Gadara, in de grafspelonken waar hij naakt liep. En met kettingen was hij geboeid, maar met bovennatuurlijke kracht wist hij elke keer zichzelf weer los te rukken. En dan staat hij voor de Heere Jezus. De Heere Jezus zegt tegen hem, wat is uw naam? Nou, wij zijn een legioen. De Heere Jezus zegt, weg. Ga uit deze man, vaar uit. Geestelijke strijd in allerlei verschillende aspecten. Komt het ook in onze tijd nog voor? Ja. Ook in onze tijd hebben we nog te maken met geestelijke strijd. Van buitenaf door verleidingen die op ons afkomen. Van binnenuit, soms door ons eigen vlees, door twijfels. Maar ook in die geestelijke demonische strijd die er aan de gang is. De Bijbel beschrijft het als een realiteit. Dus laten wij daarin ook waakzaam en oplettend zijn. Geestelijke strijd. En kan je dan als gelovige, net als die man in Gadara, bezeten zijn? Nee. Als je weet dat je van de Heere Jezus bent, dat je een kind van God geworden bent, de Heilige Geest hebt ontvangen, dan mag je ook weten dat die woorden die Paulus opschrijft in 2 Korinthe 3 vers 17 waarheid zijn. Waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid. Daar waar Gods Geest is, daar mag je vrij zijn. Maar dan kan het nog steeds zijn dat er gebieden zijn in ons leven. Waar nog bepaalde manieren gebondenheid is door de zonde die we hebben gedaan. Door ons eigen vlees. Ik ontdekte dat helaas in mijn eigen leven. En wat was het een strijd. En ik had hulp nodig, begeleiding nodig om daaruit te komen. Het is intensief geweest. Maar door die strijd heen. Mocht ik wel groeien in mijn geloof. Door die strijd heen mocht ik leren om Gods stem beter te verstaan. Door die strijd heen mocht ik elke keer weer zien op de Heere Jezus die overwonnen heeft. Steeds weer op Hem mijn gedachten en mijn hart richten. Geestelijke strijd. Nehemia kreeg ermee te maken. En Nehemia, hoe ging jij er dan mee om? Nou, in de eerste plaats, Nehemia, hij bouwde verder. Hij liet zijn roeping niet stil liggen. Nee, hij bleef gefocust op dat wat hij moest doen. Namelijk die muren herbouwen. Hij volhardde. En wat is het mooi als je dan in vers 6 leest. Het hart van het volk was erop gericht om te werken. Het hart van het volk dat ging erin mee. En met elkaar bleven ze staande. Met elkaar bleven ze volharden. En ze bouwden verder aan die muur. Maar de strijd werd heviger. En dan komt Juda in vers 10. Het werk is te veel. Het puin tuin is te zwaar. We zijn niet in staat om de muur te herbouwen. Juda is moedeloos geworden, uitgeput. Geestelijke strijd kan dat met je doen. Als je moedeloos en uitgeput raakt, teleurgesteld. En misschien is dat ook wel de reden waarom in onze tijd zoveel mensen afhaken. Heere God, waar bent u dan? Ziet u dan niet hoe moeilijk ik het heb? Mensen worden boos. Boos op andere mensen, medegelovigen. Boos op God. Of bang. Ze gaan bij de pakken neerzitten en het werk wordt niet meer gedaan. Nehemia spoort de mensen aan. Laat je niet ontmoedigen. En Nehemia, hij bidt. Nehemia gaat op de knieën. Hij weet van wie hij afhankelijk is. Hoe doen wij dat, gemeente? Gaan ook wij nog op de knieën? Heere God, ik kan het niet alleen. Ik heb u nodig, elke dag opnieuw. Bidden we nog? In onze binnenkamer? Of met elkaar? Bidden we nog, gemeente? Of zijn we ook daar moedeloos in geworden? God hoort ons toch niet? Maar God hoort ons altijd. Elk gebed hoort Hij. Of we fluisteren of het uitschreeuwen, Hij hoort het. Maar dat doet Nehemia niet alleen. Nehemia die is een man die zegt bid en werk. Nehemia neemt ook zijn verantwoordelijkheid. Hij neemt maatregelen. Hij stelt wachters aan om de zwakke plaatsen in de muur om die te versterken. En als dat niet genoeg lijkt en de dreiging groter wordt, dan zegt hij de helft van de mannen die bouwt verder en de andere helft van de mannen die gaat op wacht staan. En de mensen die bouwen, die hebben allemaal een werpspies in de hand en met de andere hand gaan ze verder, ze metselen verder. Dan moet je je voorstellen dat je probeert te metselen met een werpspies in je hand, dan heb je maar één hand over. Dat gaat niet zo heel snel. En als je dat dan op halve kracht doet, omdat de andere helft van de mannen volledig bewapend achter je staat, dan vordert het werk nog maar langzaam. Maar het gaat wel door. Nehemia gaat verder. Nehemia die vertrouwt op God. Maar hij neemt ook zelf zijn verantwoordelijkheid. Bid en werk. En Nehemia die zou zich zomaar kunnen vinden in die woorden van Jacobus. In Jacobus 4 vers 7. Waar Jacobus schrijft: onderwerp u aan God, bied weerstand tegen de duivel en hij zal van u vlieden. Onderwerp je aan God. In gehoorzaamheid aan hem. Bied weerstand tegen de duivel. Bied weerstand tegen de verleidingen die op je afkomen door je op de Heere God te richten. Dan zal Hij van je vluchten. Dan zal die geestelijke strijd ten einde gaan omdat de Heere voor u strijdt. Bid en werk. En dat geldt niet alleen in de geestelijke strijd. Kunnen bidden om groei in de gemeente. Maar zijn we ook bereid om te getuigen van wie Jezus is in ons leven? Bid en werk. Doe waar jij verantwoordelijk voor bent. En laat de rest maar over aan de Heere God. Nehemia, hoe ging jij dan om met die geestelijke strijd? Als je daar middenin zit, hoe ga je daarmee om? Nou, in de eerste plaats, de Heere zal voor u strijden. En u zult stil zijn. Besef maar dat Hij de zwaarste strijd gestreden heeft. De Heere zal voor u strijden. En als de ballingen in Jeruzalem bij de pakken zijn neer gaan zitten, de fundamenten van de tempel zijn gelegd, maar de tempel, de bouw verder wordt gestaakt, dan gaat God spreken door de profeet Zacharia. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten, zegt de grote ik ben, die de hemelse legers aanvoert. Niet door kracht, niet in je eigen kracht in die strijd gaan staan. Want zegt de Bijbel, mijn kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Niet in je eigen kracht, maar in mijn kracht. En niet door geweld. Ga je tegenstanders niet met geweld te lijf. Niet met lichamelijk geweld, maar ook niet met verbaal geweld. Maar door mijn geest. En weet dat de grote ik ben voor je strijdt. Dan mag je weten, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Want Heere Jezus, Hij is gestorven aan het kruis, waar Hij de machten en de krachten openlijk tentoongesteld heeft. En Hij heeft ze overwonnen, Hij heeft gezegevierd. Op Hem mogen we ons richten, elke keer opnieuw. En hoe blijf je staande? Nou, bekleed u met de hele wapenrusting van God, die we net met de kinderen hebben besproken. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Gods woord geeft ons de middelen om in die geestelijke strijd ook staande te blijven. Laten we daarom ook steeds maar weer dicht bij dat woord van God blijven. Het zwaard van de geest is het woord van God. Dat mogen we in onze hand houden. En misschien zit je hier vanmorgen wel net als Juda. Er is te veel puin. Ik ben moedeloos geworden. Ik heb geen kracht meer. Hoe zal ik de bouw ooit kunnen voltooien? Hoe zal mijn geloof ooit voltooid worden? Ik heb de twijfels in mijn leven toegelaten. Vandaag vieren we avondmaal. Vieren. Want in het avondmaal mogen we ons richten op de Heere Jezus Christus, Hij die de strijd gestreden heeft. In onze plaats, die zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft. Brood en wijn. Niet alleen om ons lichaam te versterken, maar ook om onze ziel te versterken, om onze geest te versterken, opdat we op Hem gericht mogen zijn. Avondmaal vieren. Vieren wat de Heere Jezus voor u, voor jou, voor mij heeft gedaan. Vieren. En dan ga je dit met Nehemia zeggen. De vreugde van de Heere, dat is mijn kracht. En dan ga je van kracht tot kracht steeds voort. Volhardend in het geloof. Ziende op de Heere Jezus, de grondlegger. En de voltooier van ons geloof. Hij zal de bouw voltooien. Dan kan je het zingen. Ruwe stormen mogen woeden. Alles om mij heen zijn nacht. Maar Jezus Christus is gestorven. Hij is verrezen, ook voor mij. Hij heeft de zegepraal verworven. En het leven, ook voor mij. Zullen we dat met elkaar zingen?
Thank you.
gaan we over tot de viering van het heiligavondmaal. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We zijn hier bij elkaar om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen totdat hij komt. In het evangelie wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. En ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. In het avondmaal gedenken we hoe onze Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons offerde. Dit offer verzekert ons van zijn grote liefde. Want hij gaf zich over in de dood voor zondaars die oprecht belijden dat ze nietig zijn voor God. Dat maakt ons blij en dankbaar. Want door zijn dood ontvangen wij het leven. Als broers en zussen van één huisgezin vieren we dankbaar dit geestelijke feestmaal. Aan tafel worden we door Christus gevoed en bemoedigd en wordt onze verlossing zichtbaar gemaakt. Hij versterkt ons geloof door de Heilige Geest. En met des te meer blijdschap en dankbaarheid zullen we de Heer dienen in ons leven van elke dag. Het avondmaal is vol van vergeving en vreugde. Maar laten we het niet achterloos of zonder geloof gebruiken. De Heer vraagt van ons oprecht besef van schuld en verlangt van ons dat we ons van harte tot Hem bekeren. Ga daarom bij uzelf na hoe u het avondmaal viert. Kom aan tafel met een oprecht hart, ontvang het brood en de wijn en verheug u over uw redding door onze Heer Jezus Christus. We gaan naar een lied luisteren van Sela en laten we ook tijdens dat lied ons hart toetsen en beproeven en ons leven nagaan.
Verbergen kan niet meer. is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade.
Van uw genade ben ik vrij. Hij is het die ook vandaag zijn genade aan ons aanbiedt. Laten we bidden. Vader, dank u wel dat we door de kracht van uw genade in vrijheid mogen leven. Door het verlossend werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u zo uw liefde aan ons ook hebt bewezen. Ja, we bidden dat we ook vandaag met een open hart de maaltijd mogen vieren. Dat we op u gericht mogen zijn. Bidden dat datgene wat mogelijk tussen u en ons instaat, dat het zal wijken. Dat het zal verdwijnen. Heer, dat we u mogen kennen. En dat we gesterkt mogen worden door brood en wijn. Dus we ons hart op de Heer Jezus Christus richten en op wat Hij voor ons gedaan heeft. We prijzen u dat we aan deze tafel de verlossing mogen vieren. En dat u ons één maakt als broeders en zusters, als kinderen van één Vader. Dat we dat ook met elkaar mogen ervaren in onze gemeente. Geef dat we elkaar van harte mogen liefhebben. En ook elkaar van harte mogen ondersteunen. Momenten dat het moeilijk is. Dat vragen we u in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Dit brood en deze wijn verwijzen naar het lichaam en naar het bloed van onze Heer Jezus Christus. Laten we daarom onze harten richten op Hem die koning is in de hemel en gastheer aan deze tafel. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van de Heer Jezus Christus. Neem, eet. Gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten we straks gezamenlijk het brood ook nuttigen. Dus laten we even op elkaar wachten tot iedereen het brood heeft aangereikt gekregen. lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken voor u, voor jou, voor mij. Nooit konden wij zonder zonde voor u staan. Maar in uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het Lam. De beker van de dankzegging die wij met dankzegging zegenen, is de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem, drink allen eruit. Gedenk aan het geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Uitnodigen ook om naar voren te komen en de beker in het midden is de druivensap.
Thank you.
God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood vrijgesproken zijn, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen, danken we aan onze Heere Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. Laten we dankbaar ook zingen opwekkingslied 400, Liefde was het onuitputtelijk. Met elkaar danken en ook voorbeden doen. Vader in de hemel, we danken u hartelijk dat we zo met elkaar het avondmaal mochten vieren. Dat we zo de dood, maar ook de verrijzenis van onze Heere Jezus Christus mochten gedenken. Heere God, wat bent u goed voor ons. Dat u zo met uw genade naar ons toegekomen bent. We mogen weten dat we niet meer onder het oordeel zijn. Als kinderen van God zijn aangenomen door u. Vader, dank u wel voor zoveel goedheid elke dag opnieuw aan ons bewezen. Dank u wel dat u ons wilt versterken. Ook als het leven van alle dag soms zo moeilijk kan zijn. Heer, en dan bidden we ook voor elkaar. Vader, houd ons staande in de geestelijke strijd. Versterk onze handen, versterk onze harten, onze ziel, onze geest. Heer, want zonder u kunnen we het niet. Vader, we bidden voor hen in onze gemeente die het moeilijk hebben. En bijzonder denken we aan Wim Neerhof in het ziekenhuis, op zo'n hoge leeftijd. En ook aan zijn vrouw Nel. Zij de leeftijd van de zeer sterke hebben bereikt, Heer, omring hen met uw genade. Geef hen kracht, Heer, maar dat ze in dit alles ook hun hoop op u zullen vestigen. De hoop op het eeuwige leven dat van u komt. Bidden voor de familie Renze. Heer, dank u wel dat de laatste berichten die beter waren, maar Heer, we bidden dat er volledig herstel zal mogen zijn. Heer, u bent een God van wonderen. Vader, we bidden u voor onze gemeente. Heer, dat we een biddende gemeente zullen zijn die het van u verwacht, maar dat we ook daadkracht zullen hebben. Bid en werk. Vader, we bidden in het bijzonder voor en ieder die zich inzet in onze gemeente. Ook in een tijd waarin er vakantieperiode is aangebroken, Heer, geef dat we de ware rust bij u alleen zullen vinden. Dat we door u ook daar gesterkt mogen worden, tot rust mogen komen. Heer, inspireer ons ook voor het komende seizoen, want in al het werk zijn we van u afhankelijk. Heer, bevestig het werk van onze handen. Het werk van onze handen bevestigt dat. Vader, we bidden voor het land waar we leven, voor alle leiders, in de politiek. Heer, dat we een regering zullen krijgen die zich ook door u zal laten leiden. Want u bent het die de harten van koningen en van machthebbers neigt. Heer, zou bidden voor alle wereldleiders, voor geestelijk leiders, waar ook in de wereld. Heer, dat ze sterk mogen staan en dat ze het van u zullen verwachten. Bidden voor uw volk Israël. Heer, ook afgelopen vrijdag opgeschrikt door terreur. De Tempelberg, de plaats waar uw beide tempels hebben gestaan. Vader, we bidden ook voor hen dat de vrede zal komen. Heer, niet een menselijke vrede door mensen gezocht, maar uw vrede. Als uw vredevorst, de Heere Jezus, zal komen en zal regeren vanuit Jeruzalem over de hele wereld. Heer, en zo bidden we verlangend, Maranatha, kom Heere Jezus. Ja, kom spoedig. In Jezus' naam. Amen. Zullen we, als nu ook de collecte er zijn, eerst de collecte voor onze gemeente. En de tweede voor hoop voor Albanië. Laten we ook met blijde harten geven aan de dienst van de Heere ons God. En daarna zullen we met elkaar lied 103 zingen. Loof de koning, heel mijn wezen. we van hier gaan gedragen door de zegen van onze Vader. En wees een zegen voor de mensen op uw pad. Ook in deze vakantietijd, als veel mensen op vakantie zijn. Zie naar elkaar om, houd elkaar vast en bid voor elkaar. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.